vanuit de worship wil ik doorgaan om te spreken over de Heilige Geest. Op zich, je onderwerp is niet zo moeilijk met Pinksteren. Waar je het dan over moet hebben, dat scheelt. Ik hoorde overigens net, daar was ik wel verbaasd over, dat iedereen in de hemel een puppy krijgt. Maar ik dacht eigenlijk bij mezelf, in de hemel is toch alles perfect? En ik heb onze pup niet echt als hemels ervaren op sommige momenten. Dus ik ben benieuwd, maar ik denk dat het dan zo is dat als je de pup krijgt, dat je hem dan bij Jasper en Joyce mag brengen in de hemel. En dat hij voor eeuwig bij jullie is gewoon. We hebben ooit ook geprobeerd onze konijnen aan Jasper en Joyce te slijten, maar ook dat lukte niet. Dus, nee. Maar wel interessant, als je over nadenkt, hoe zal het in de hemel zijn? Het gaat eigenlijk boven ons denken uit. En dat is misschien soms ook waarom we zo vasthouden aan het leven hier. Terwijl ik denk, als we straks in de hemel zijn, dat we denken, oh, daar waren we aan het klungelen op die aarde. Hier is het zoveel beter. Dat we daar toch langer wilden blijven, bij wijze van spreken. Interessant. Ik wil een aantal gedachten over Pinksteren, over de Heilige Geest tegen je aanhouden. Samen gewoon over nadenken. En met elkaar ook eens kijken, waar komen die Heilige Geest nou tegen? En ik wil eigenlijk beginnen in Genesis 1. Dit is voor echt iedereen op te zoeken als je een Bijbel bij je hebt. Dat moet lukken, Genesis 1. Ik heb niks op de beamer vandaag. Eigenlijk moet ik zeggen, was ik vanmorgen nog een beetje aan het worstelen hoe ik mijn preek precies zou doen. Heb ik gewoon niet tegen mijn goh gezegd, toen ze naar de werk ging. Dan wordt ze gestrest. Die wil het niet weten als mijn preek nog niet helemaal af is. Maar soms is het zoeken en is het, wat wilt u zeggen, Heilige Geest? Je kan een preek maken, maar ik wil iets delen wat Gods hart is. En ik wil met je naar Genesis 1, vers 1. Dat is eigenlijk de eerste keer dat we de Heilige Geest tegenkomen. En daar staat, in het begin schiep God de hemel en de aarde. De aarde nu was woest en leeg. Eigenlijk staat er vormloos, zonder vorm. En duisternis lag over de watervloed. En de geest van God zweefde boven het water. En God zei, laat er licht zijn. En er was licht. Opmerk wat hier staat. Duisternis was boven de watervloed. En de geest van God zweefde boven de wateren. Eigenlijk staat er letterlijk dat de geest van God in een soort zoekend, wachtend was. Je zou kunnen zeggen een soort latente kracht, wachtend om in beweging te komen. Zweefde over het water, wachtend op het moment. En God sprak, er zij licht. De geest boven de duisternis, die boven de watervloed was. En God spreekt, er zij licht. En het woordje geest betekent letterlijk adem, ruach. Adem, Gods adem. Gods adem ging over de aarde die vormloos was, duisternis was en was wachtend op het moment. En op het moment dat God spreekt, Gods geest in beweging komt, komt er beweging. Er zij licht. Het complete tegenovergestelde van wat er op aarde was. Duisternis. De aarde nu was vormloos, leeg, er was niets. En Gods geest wachtte op het moment om er iets te brengen. Hey, lijkt dit niet een beetje op Pinksteren? Ga naar Jeruzalem, wacht. En Gods geest zweefde over de wateren en ineens beweegt het. En er zij licht. Met Pinksteren letterlijk de vuur. Dingen die boven de mensen zijn. En Gods geest brengt daar wat in beweging. En eigenlijk in het allereerste begin zien we al het kenmerk van Gods geest. Gods geest is scheppend. Gods geest brengt vorm waar geen vorm is. Gods geest brengt volheid waar leegheid is. Gods geest wil licht brengen waar duisternis is. Waar Gods geest is, verandert iets. En eigenlijk daar helemaal in het begin zien we het al. Maar ik vond het ook wel opmerkend dat er staat, er is dus een periode dat Gods geest zweefde over de wateren. Geen idee hoe lang dat was. In de hemel ga ik het vragen, of misschien vind ik het dan niet meer interessant. Is het niet zo belangrijk meer hoe lang het was. Maar er is een tijd tussen dat Gods geest zweefde over de wateren en dat hij spreekt. Te beweegt. Er is een tijd tussen dat Jezus naar de hemel gaat en dat Gods geest doorbreekt. Er is een tijd dat Gods geest zweeft en wacht en wacht en wacht en wacht. En ik dacht, eigenlijk is het zo belangrijk dat wij, mag ik dat zo zeggen, dat wij leren bewegen met Gods geest over de wateren. Ik ben van mening dat wij soms te veel voor Gods geest uitlopen en zelf dingen proberen te scheppen, te bewegen waar nog niet het woord van God is van er zij licht. Wij rennen soms voor hem uit en proberen dan de geest in beweging te zetten. Maar volgens mij zet de geest ons in beweging. Maar dan moeten we er wel zijn en leren zweven met hem over de wateren. Leren tijd te nemen om hem te herkennen. Dat vond ik zo mooi wat in het nummer was wat we net zongen. Let us become more aware of your presence. En ik denk dat, als ik heel eerlijk ben, dat ik daar soms te weinig tijd voor neem en nog niet gevoelig genoeg voor ben. Omdat er in mij soms wat meer dat chakka zit van, come on, we gaan het doen, en Gods geest breekt door. Maar er is dus ook een tijd om te leren luisteren, te leren bewegen en te leren luisteren wat passend is voor dat moment. Ik vond het zo mooi, we hadden vanmorgen bidstond en eigenlijk was het dezelfde atmosfeer als we net in de worship hadden. Het was heel sweet en na de bidstond kwam Anne naar me toe en die zei, ik had een woord, maar ik had het idee dat het niet was voor in de bidstond, maar dat ik het met jou moest delen. Dit is precies wat ik bedoel, dat we proberen te luisteren naar wat spreekt God en wat moet ik ermee. Soms gaan we te snel. Weet je dat God soms woorden geeft die je gewoon niet uit moet spreken? Wij denken altijd dat God als een woord geeft, dan moet je het uitspreken. Soms is het om je gebedsleven te voeden. Om ervoor te gaan bidden. Er zijn woorden die God je geeft, die je nooit uitspreekt, maar die jouw gebedsleven voeden, die jouw geloofsleven voeden, die je naar voren brengen. Maar wij denken, oh, woord moet ik het uitspreken. Dat is onze logica. We moeten leren bewegen op wat God geeft. Wat ik ook een leuke vond net, toen je naar voren kwam, het woord over de kikker. Ik vond het stoer dat je de kikker noemde. Want er leek niet zo'n verband tussen die twee. Tussen die twee woorden, toch? Je noemde de kikker en je noemde die twee. Weet je wat me niet zou verbazen? Dat degene die voor wie dit woord is, iets heeft met kikkers. Of deze week een kikker heeft gezien, of wat dan ook. God verbindt soms dingen die in ons hoofd nog niet connecten, maar die hij connect. En waarin we moeten leren bewegen met hem. Let us become more aware of your presence. En dat betekent dat we leren focussen. Wat zegt u? Er zijn momenten. Ik heb, sommigen weten dat ik ben een hele tijd mijn stem kwijt geweest. Weet u wat ik heb geleerd? Te aanbidden zonder heel hard te zingen. Ik heb geleerd dat op sommige momenten mijn aanbidding, als ik hard zing, me afleidt van wat Gods geest wil zeggen. En er zijn momenten dat ik hiervoor sta en dat ik mijn volume terugneem. Daar is iedereen blij mee in mijn omgeving, dat ik dan mijn volume terugneem. En dat ik eigenlijk fluisterend mee aan het zingen ben. En dat ik merk, en nu sluit ik aan op datgene wat u wil zeggen. Dichterbij. En ik zeg niet dat dit de manier is. Oh, we hebben nu de sleutel, je moet fluisterend zingen, dan spreekt de geest. Nee. Ik wil je aanmoedigen om te gaan zoeken, wat is jouw manier om ook soms die stilte, die focus te vinden op Heilige Geest, wat zegt u? Of blaren we gewoon ons ding maar gewoon. En doen we ons ding en gaan we, maar missen we eigenlijk, Corrie ten Boom zei het ook zo mooi, hè? We gaan soms bidden en dan blijven we bidden en zeggen we amen. En dat God zei, mocht ik ook nog even of niet? Maar dan zijn we alweer weg en zitten we alweer in ons leven. Het stil zijn en te ervaren waar beweegt Gods geest nou over die wateren en wat wil hij doen? Wat wil hij zeggen? En ik wil je uitdagen om dat thuis te doen, om dat in de auto te doen, om je aanbidding, als we hier met elkaar aanbidden, daarop af te stemmen. Heilige Geest, ik wil u ontmoeten. Ik wil niet alleen maar heel hard voor u zingen en uw ding doen. Ik wil u ontmoeten. Wat is de focus van vandaag? En ik vind het zo mooi dat er staat, en God zei, er zij licht. En God zag dat het licht goed was, vers 4. En God maakte scheiding tussen het licht en de duisternis. En ik geloof dat het grootste doel van de Heilige Geest als uitstorting over jou en mijn leven is niet dat wij een leuk toeltje hebben gekregen en dat we een goede tijd hebben, mogen een goede tijd hebben met de Geest, maar het diepste doel erachter is dat Hij door jou en mij heen scheiding maakt tussen licht en duisternis. Want als de Heilige Geest jouw leven gaat vullen, vult hij jou met licht, breng jij licht waar duisternis is. Hoe meer van de Geest in jou, hoe minder duisternis er als het ware kan blijven bestaan. Het doel van de Heilige Geest is om licht en duisternis te scheiden. En ik heb soms gemerkt dat het kan zijn dat als je vervuld bent met de Heilige Geest, dat als je ergens komt, dat je de atmosfeer verandert. Sommige mensen zijn bang om ergens te komen en zeggen, oh, maar daar is duisternis en op die plek moet je niet zijn. Hallo, hoe gaat anders het licht aan? Waarom zijn wij bang voor duisternis? Nog nooit heeft duisternis het licht uit kunnen doen. Heb je wel eens gehad dat dat thuis donker is, dat het licht aangaat? Zeg, oh, ja, het werkt niet. De duisternis is groter dan het licht. Nee, altijd als het licht aangaat, verdwijnt duisternis. En ik heb het niet over overmoedig en domme dingen doen. Maar wij hoeven helemaal niet bang te zijn voor duisternis. Het sterkste licht is in ons. En als ik ergens binnenloop, maak ik scheiding tussen licht en duisternis. En hoe meer er van de Geest in mij woont, hoe meer ik hem zoek, hoe meer het licht gaat schijnen om mij heen. En dat ik een andere atmosfeer kan brengen in mijn werk, in mijn gezin, in de situatie waar ik ook ben. Hallo, hier is het licht. Want hij schijnt door mij heen. Maar dat betekent dat steeds meer van hem komt. Daarom geloof ik ook, heb je er wel eens over nagedacht? Elke gave van de Geest heeft als doel om licht te brengen waar duisternis is. Profetie openbaart iets en haalt het goud in mensen naar voren toe, verdwijnt duisternis en kan licht brengen in het leven van mensen. Elke gave van de Geest is bedoeld om licht en duisternis te scheiden en licht zichtbaar te maken. Zijn we nog maar in Genesis 1. We doen uit elk Bijbelboek een tekst. Maar oprecht. Ik geloof dat je in elk Bijbelboek de Heilige Geest terugvindt. Hij bewoog al door de hele Bijbel heen. Door de hele Bijbel zie je zijn karakter zie je naar voren komen. En er zitten lessen in. Het tweede is een hele bekende tekst uit Joël. Die uiteindelijk Petrus ook aanhaalt, maar in Joël 2 vers 28, die is iets lastiger om op te zoeken, tenzij je een digitale Bijbel bij je hebt. Dan gaat het altijd wat makkelijker, hè? Nee, ik moest vroeger op de zondagschool nog de Bijbelboeken uit mijn hoofd leren. Dat vond ik echt een drama, gewoon dat uit mijn hoofd te leren. Maar ik heb nu zo'n Bijbel met van die kantjes erin, weet je wel, dan kan je het gewoon goed zo zien. En Joël 2 vers 28, ik praat het nu vol zodat je het op kan zoeken, hè? Dat is eigenlijk wat ik nu doe. Maar de Heilige Geest wil dus licht brengen waar duisternis is. Dat is zijn karakter. Dat is wie hij is. En dan zegt Joël 2 vers 28, waarvan Petrus op een gegeven moment zegt met Pinkster, dit is de dag waar dit in vervulling gaat. Er staat, daarna zal het geschieden dat ik mijn geest zal uitstorten op alle vlees en uw zonen en dochters zullen profeteren. Uw ouderen zullen dromen. Uw jonge mannen zullen visioenen zien. Ja, zelfs op dienaren en op dienaressen zal ik in die dagen mijn geest uitstorten. En opnieuw zie je een herhaling wat God wil doen. Door middel van dromen, visioenen, profetie wil hij licht brengen in duisternis. Want we zijn het toch met elkaar wel eens dat de eerste gemeente een licht was in de duisternis. En dat Jezus, op wie de geest van de Heer rustte, een licht was in de duisternis. Zij brachten een keerpunt, zij brachten een verandering. En wie had kunnen bedenken dat één opwekkingsmomentje in Jeruzalem 2000 jaar tot de dag van vandaag de hele wereld zou beïnvloeden? Dat komt omdat het licht brengt in de duisternis. En dat is wat Gods geest doet. En hier zie ik een geest die ook wil bewegen. Een geest die zoekt naar mensen die bereid zijn om hem door hen heen te laten werken. Een instrument te zijn in de handen van de geest. En ik zeg hem expres zo, omdat we soms de neiging hebben om de Heilige Geest een instrument in onze handen te laten zijn. Maar jij en ik zijn bedoeld als instrument in zijn handen. Hij wordt over ons uitgestort en wil door ons heen werken. En door profetieën, visioenen en dromen geeft hij richting wat te doen, hoe te bewegen en in zijn spoor te gaan. Daar ga ik zo meteen ook nog wat over zeggen. Er staat daar op alle vlees. Daarbij zou je kunnen denken, oh, dan gaat het dus ook over niet-christenen of niet-gelovigen. Nou, in de grondtekst staat er eigenlijk op het lichaam. En toen dacht ik, is dat niet precies de verwijzing als Paulus spreekt, dat wij zijn het lichaam van Christus. Dus dat de Heilige Geest wordt uitgestort in de laatste dagen op het hele lichaam. Op iedereen in het lichaam. Niet alleen degene die een bediening hebben. Niet alleen degene die vooraan staan, maar op iedereen. Als je zegt het is alleen voor de mensen met een bediening, leef je oud-testamentisch. Want daar was het of de profeet of de priester aan wie het gegeven was. En voor de rest moest het volk ermee doen. Maar de Bijbel zegt in het Nieuwe Testament dat het is op het hele lichaam. Voor iedereen is de Heilige Geest en voor niemand uitgezonderd. En wat ik ook zo gaaf vind, en dat is wel een beetje nieuw misschien, is dat er staat over 3 generaties. Hij expres noemt die 3 generaties, zoon en dochter, de kinderen, de jongelingen. Dus die zoon en dochter kunnen niet de jongelingen zijn, anders had hij ze niet nog een keer hoeven noemen. Dus kinderen, jongelingen en de ouderen. De Heilige Geest begint dus ook niet pas als je 18 wordt. Kijk, als je 18 bent, mag je stemmen. Maar God stemt op jou vanaf het moment dat je geboren bent. En ik geloof dat de Heilige Geest kan spreken door kinderen heen. Ik geloof dat de kinderen de Heilige Geest ervaren en ontmoetingen hebben met Jezus op jonge leeftijd. Ik had een heel mooi moment, Veer, ik ga het toch even zeggen. Leuk, ik werkte in Nehemia, dus ik was daar vaak door de week. En Veer was nog hartstikke klein en ik nam haar wel eens een keer mee. En ik moet zeggen, ik merkte aan Veer, ze was eigenlijk al heel jong gevoelig op de dingen van de Heilige Geest. Dat je dingen ervoer van God. En we liepen in de zaal helemaal donker, er was helemaal niemand. En ineens begint ze te roepen. Jezus! Jezus, waar ben je? Jezus! En ze lette helemaal niet meer op mij. En ze, ja, zegt ze, pap, want Jezus is hier, zei ze. En vervolgens pakte ze mijn hand en gingen we naar de auto. En het zegt iets dat dit moment gebrand is in mijn hoofd. Want je kunt je kind normaal iets horen roepen. Of je kan zien, ze ziet iets, ze ervaart iets, er is iets, er gebeurt iets. En ik geloof dat God door kinderen heen wil werken. Maar de grote vraag is, faciliteren wij ze en moedigen wij hen aan om Gods geest door hen heen te laten werken? Of maken we het klein? Laat maar joh. Ja, grappig, leuk. Of vinden we het spannend als in het kinderwerk iets met profeteren, profetie. Oh, dat is spannend, moeten we nog niet doen. Waarom niet? Joel zegt het. Jongelingen en jonge kinderen zullen profeteren. Wat zou het gaaf zijn als we een uitnodiging hebben en zeggen, waar zijn de kids? Laat die bidden. Moeten wij ze wel leren om dat te durven? En dat het niet gek is. En dat het niet raar is. En weet je waar dat begint? Als jij en ik het voordoen thuis. Als wij het uitleven. Als wij zeggen dat dat normaal is. Als wij thuis tegen onze kinderen van 6 willen zeggen, wat heb je ervaren met God? Ik wil bidden dat Jezus je ontmoet. Of houden we ze klein? En ik hoop zo dat we met elkaar ook in onze kids ministry, en daarom noem ik het expres zo, ministry aan onze kinderen zullen verlenen om te groeien in de gaven van de geest. Want Joel zegt dat ze voor hen zijn. En dat betekent dat wij ze de kennis mee laten moeten maken. En hoe maken kinderen kennis met iets als hun ouders het ook doen? En als wij ons erin gaan bekwamen en we gaan onze kinderen meenemen, gaan zij het ook doen. En misschien hebben ze het fout. Nou en? Heb je zelf als kind nooit fout gemaakt dan? Daardoor ben je waar je nu bent. En ik geloof hierin. Ik geloof niet in kinderwerk dat we ze bezighouden. Ze zeggen, ja, het is wat lastig in de dienst. Goed dat die kids daarachter zijn, hebben er geen last van. En dan komen we de tijd wel door en we hopen dat ze het leuk hebben. Tuurlijk hoop ik dat ze het leuk hebben. Maar meer nog hoop ik dat ze Jezus leren kennen. En dat ze Jezus gaan ervaren. Weet je waar ik op hoop? Dat er verhalen komen vanuit het kinderwerk, van profetieën van kinderen. Dat er verhalen komen waar ze voor elkaar gebeden hebben. Dat er verhalen komen waar kinderen genezen en herstellen. Waar verhalen komen, waar ouders zeggen, we zaten van de week aan tafel, zeg mijn zoontje, zal ik voor je bidden? Daar geloof ik in. En dat dat gaat werken, durven we dit? En waarom zeg ik dit? Omdat ik geloof, Gods geest wil het doen. Gods geest zweeft over de wateren. Maar activeren wij hem ook. Geven we hem de toegang. Geven we hem een plek om daarin ook te landen. Ook jongelingen. Durven we onze jeugd een plek te geven? Vaak vinden we het spannend. Zeggen ja, maar moeten we wel uitkijken? En ik heb gemerkt, dat is altijd vanuit de plek waar je zelf bent. Dus zo van, als ze zo oud zijn als ik, ja, dan mogen ze alles doen. Maar dat is over 10 jaar nog een probleem, want dan moeten ze weer 10 jaar verder zijn. Waar ik ben. En dan hebben we er iets heel vrooms achter, zodat ze niet dezelfde fouten maken als wij. Die moeten ze juist wel maken. De enige manier om het te leren is door ook gewoon fouten te maken in een veilige omgeving. Waar je mag struikelen, waar je mag vallen en waar je gevoed wordt. En durven we onze jeugd ook aan te moedigen om uit te stappen. Maar het betekent ook dat we ze brengen in het huis en dat we ze motiveren. En ik heb het wel eens eerder gezegd, dat we zelf ook een gang hebben waar we er gewoon ook zijn op zondag. Waar we bereid zijn om onze kinderen te brengen. Ik weet wel eens, we waren jeugdleiders in Nehemia en een van onze jeugd kwam eigenlijk niet zo regelmatig. Dus ik belde ook naar zijn ouders, zeg, joh, we missen hem. Ja, zegt die vader. Ja, ja, maar ik heb niet zo, we woonden wat verder weg, maar ik heb niet altijd tijd om heen en weer te rijden. Ik zeg, dan zou ik dat maar wel gaan doen of een andere gemeente zoeken. Hoezo, zei hij? Ik zeg, omdat je kind heeft recht op een plek om in het huis te zijn. Zoek dan een gemeente die dichterbij is, waar je de prijs wel kan betalen, waar je je kind kan brengen, waar je kan zijn. En anders betaal de prijs. Ja, zegt hij, maar het heeft geen zin om naar huis te gaan. Zegt, neem je goed boek mee. Ga je ergens zitten, lees je dat boek, zeg, halleluja, mijn kind is er vanavond. Vond hij niet zo leuk. Maar het is wel waar. En nogmaals, ik heb dit eerder gezegd, als wij al willen dat onze kinderen vurige christenen worden, zullen wij het moeten zijn. Zullen wij het moeten zijn. Want ze zullen in ons spoor, zullen ze gaan. 3 generaties. Maar ook, misschien wel aan jou. Waar hoor je bij? Nou, de meeste hier niet meer bij de kinderen. Het wordt wat tricky als ik ga zeggen wie zijn de jongelingen en wie zijn de ouderen. Dat is een beetje gewoon. Hè, er zijn mensen die dan op die grens zitten waar ze. Oh, dus dat ga ik niet vragen. Maar als je jezelf rekent tot de jongelingen. Amen. Mag ik even vragen, wie rekent zich tot de jongelingen? Oké. Mag ik je vragen, wanneer was je laatste visioen? Wanneer was je laatste visioen? Bij sommigen inderdaad net nog. Maar bij anderen misschien, ja, dat zou ik eigenlijk wel heel graag willen. Strek je naar uit. Vraag het gewoon, God, ik wil dingen gaan zien. Ik wil erin gaan oefenen. Lees er boeken over. Kijken, podcast kan je niet bekijken. Hè? Dat ik meestal luisteren. Maar kijken filmpjes over, et cetera. Maar zoek, heb honger. Verlang. Weet je, honger is zo belangrijk. Dat je denkt, ik wil het hebben. Ik had vanmorgen iemand hier die heel graag iets wilde hebben. Maar de batterij was leeg van de telefoon, gitaar. Er zat een batterij nodig en ze speerde hier door het gebouw heen op zoek naar een batterij. Die hebben we niet, maar ze had die batterij nodig, was honger naar een batterij. Dus als u een streep heeft gezien in Zwijndrecht, dat was zij in de auto, want ze is heen en weer gereden om een batterij te halen. Dat is honger. Van ik moet het voor elkaar krijgen. Als de Bijbel zegt dat er voor jullie jongelingen visioenen liggen, waarom zou je het laten liggen? Zoek er naar, heb er honger naar. En Dit jaar hebben we Firestarters gedraaid, maar gelijk even PR. Volgend jaar gaan we er weer mee starten. Dat is iets waar je het leert, waar je uitstapt, waar je activeert om te leren visioenen te ontvangen. Let us become more aware of your presence. Wat u wil zeggen. Als je hoort tot de ouderen, wanneer is de laatste keer dat je een droom had? Ik vraag niet de laatste keer dat je geslapen hebt. Dat je een droom had en dat je hem serieus genomen hebt. Ik geloof namelijk dat we veel meer dromen hebben dan we herkennen. En we ze vaak niet serieus nemen. Ga erover lezen, stap eruit. Als we meer van de Heilige Geest willen, moeten we hem ook leren kennen. Zoek hem, nodig hem uit. Laten we ons hier naar uitstrekken. En dan staat er ook dienaren en dienaressen. In die tijd waren dat slaven. Dacht ik, waarom zet Joël dat bij? Het waren de mensen waarvan iedereen vond dat ze het niet waard waren om een stem te hebben. En zelf voelden zij zich ook slaaf. En dachten, ik moet alleen maar dienen in dit huis. En meer niet. Ik ben niets. En ik denk dat sommige christenen zo leven. Ik ben niets. Ik ben het niet waard. Anderen die het wel. Maar God zegt, zelfs op de dienaar en dienares. Dus God zegt, zelfs als jij bij jezelf denkt dat je het niet waard bent, dat je het niet kan. Ook jou wil ik visioenen geven, wil ik dromen geven, wil ik leren profeteren. Ik wil door jou heen werken. Weet je, niet waard zijn is altijd een leugen van de vijand. Want je was God alles waard. Je was hem zijn zoon waard. En je bent ook zijn Heilige Geest waard. En het is de leugen in je hoofd waar je zelf mee moet dealen. Om eruit te komen dat je altijd minder bent. Dan springen we naar Pinksteren. Ik zei het net over van, er is ook honger belangrijk. Vlak voor Pinksteren gaat Jezus naar de hemel. En dan zegt hij tegen zijn discipelen, ga naar Jeruzalem en wacht daar op mij. En vanaf dat moment hadden ze een keus. Ze konden naar Jeruzalem gaan, naar die bovenzaal. Maar ze konden ook gewoon hun werk oppakken. En gewoon denken, nou, ik zie het wel als het komt. Aan hen de keus waar ze het meeste honger naar hadden. Waar ze het meest verlangen naar hadden. En ik denk, als er Nederlanders tussen gezeten hadden, die hadden niet genoegen genomen met dat wat Jezus had gezegd. Die hadden dan gevraagd, hoe lang duurt het? Kan ik het een beetje inschatten, zo ongeveer. Dus zij worden naar Jeruzalem gestuurd zonder te weten hoe lang het duurt. Kijk, als je weet dat het 10 dagen duurt, denk je, nou ja, oké, dat zingen we wel uit. Maar wat als God er een jaar aan vastgeplakt had? Of 2 jaar, ze wisten het niet. Dus ze zitten daar en ze bidden en ze praten over wat Jezus gedaan heeft. Ze herhalen de getuigenissen en ze spreken en ze beginnen elkaar te voeden met verwachting. Want als je het leest staat er niet wachten in Jeruzalem, maar verwacht in Jeruzalem. Dat is niet passief, dat is actief. Verwacht. Ze beginnen te spreken, ze beginnen te bidden en ze beginnen te zoeken. En er is honger en er is verlangen. Weet je, wij willen heel vaak instant. We willen gewoon naar de McDonald's en ik wil binnen 30 seconden wil ik mijn hamburger in mijn auto hebben. Toch? Want als er 4 auto's voor ons rijden, zijn we eigenlijk al geïrriteerd in de drive-in. Denk, het is niet drive-in, dit is file. Denken we dan bij elkaar. Want we willen alles snel. En we willen alles soort chaka in het moment. En we willen genezing. Amen, het moet nu komen. En we willen een visioen. Amen, het moet nu komen. Maar er zit ook een leerweg in. Er zit een ontwikkeling ergens naartoe. Voor de discipelen 3 jaar, hè? Om met Jezus mee te lopen. En ik denk dat ze daarna zei, toen moesten we leren hoe we gemeente moesten leiden. Het was ook een kunst om dat met elkaar te doen. Er zit een leerweg in. En in die leerweg is honger belangrijk. Is het een uitstrekken naar. Is niet ontmoedigd worden bij het eerste moment dat iets niet lukt. Dat iets niet gaat. Maar terug te gaan naar de schepper. Terug te gaan naar de bron. En zeggen, leer ons meer van u. Want het lukte niet, maar ik wil meer van u in mijn leven. En opnieuw te lezen en te zoeken en te roepen en te bidden en te aanbidden. Of stappen we terug soms in die passieve houding? Ja, misschien ooit. Nee, de discipelen gingen daar naartoe. En ze wachten in Jeruzalem. Die keuze hebben we ook vandaag. Ik geloof dat we in een vernieuwende tijd komen waar God dingen gaat doen op een nieuwe manier. Ik geloof dat er opwekking gaat komen. Ik geloof het echt. Maar Jezus zegt ook, ga naar Jeruzalem en voed je met de dingen van mij. Voed je, zoek en leer zweven over de wateren met de geest en de momentums te herkennen en in te stappen met elkaar. Weet je, het zijn de momenten dat je thuis bidt, dat je op de knieën bent en dat niemand het ziet. Gewonnen battles worden vaak vooraf gegaan door zere knieën. Die niet zichtbaar waren. Door mensen die soms jaren gebeden hebben, jaren gestreden hebben, jaren gezocht hebben. Gewonnen battles, ook op zondag, worden soms vooraf gegaan door het gebed thuis, door het gebed hier op de woensdagavonden, door mensen die zoeken en zoeken en zoeken. En zeggen, en ik bid ook als ik het even niet zo voel. Ook als het even niet zo victorious is. Maar ik ga op mijn knieën en er zal een doorbraak komen. En toen de dag van Pinksteren vervuld werd, Handelingen 2 vers 1, waren ze alle eensgezind bijeen. Eigenlijk zaten ze met één focus, één verlangen, één target. En plotseling kwam er uit de hemel een geluid als van een geweldige windvlaag en dat vervulde heel het huis waar ze zaten. En aan hen werden tongen als van vuur gezien die zich verdeelden. En het zat op ieder van hen en ze werden alle vervuld met de Heilige Geest en begonnen te spreken in andere talen zoals de Geest hen gaf om uit te spreken. Zo mooi, ze zitten daar en daar is ineens die beweging van de geest. Eigenlijk parallel aan wat gebeurt in Genesis 1. God sprak en er was licht en er is ineens een doorbraak en er begint iets te gebeuren. De hemel en de aarde, de zon en de maan worden geschapen, de dieren worden geschapen, de mens wordt geschapen. Ineens komt alles in beweging. Precies hetzelfde gebeurt hier. God is daar en ineens komt alles in beweging. En is er een beweging die niet meer te stoppen is op dat moment. Zo bijzonder wat hier gebeurt. En ik geloof dat God dat ook vandaag wil doen. Maar wat mij ook raakte, is daar in die bovenkamer hebben zij geleerd om connectie te maken met God. En zij bewegen perfect op de geest. Want er staat er, zoals de geest hun gaf om uit te spreken. Wie was er in controle? De geest was in controle. En dat zorgde dat Petrus ging preken. En Johannes niet. Ook geen ruzie, wie het moest doen. Ik wil wat zeggen, Nee. De geest geeft mij niet om uit te spreken. De geest geeft mij wel om uit te spreken. En Petrus begint te preken. En wat een powerpreek is dat. Als dat je toch lukt in 5 minuten, dan komen 5000 man tot bekering. Hè? Is je eerste preek gewoon. Was Petrus zijn eerste preek? Had nog nooit gepreekt gewoon. Dat is als de geest beweegt, dat is als je beweegt in het spoor van de Heilige Geest. En dat is ook geloof wat zo belangrijk is, dat niet wij zijn in controle, maar als wij leren hem te lezen, gaan we in zijn spoor. Gaan we achter hem aan. Is dat niet precies hetzelfde als wat Jezus zei tegen zijn discipelen? Volg mij. Kom achter mij aan. En 3 jaar lang hebben ze dat geleerd. En datzelfde principe passen ze toe als de Heilige Geest uitgestort wordt. Ze gaan niet voor hem uitlopen. Ze volgen in het spoor van de Heilige Geest. En dat zie je ook later. De Geest leidde mij daarheen. De Geest zei dat ik dat en dat moest doen. Soms willen wij zo graag dingen van de Geest zien, dat wij inderdaad ervoor uithollen. En dingen die nog niet in de tijd zijn, nog niet in het moment zijn, forceren. En daardoor in de naam van de Geest dingen stuk maken. Maar als we leren bewegen in het moment van de Geest, dan kunnen de gekste dingen gebeuren, maar is er een bevestiging, is er een momentum en is er niemand die het omver kan werpen. En ik vind dit vind ik de grootste uitdaging, want soms, misschien bij jullie allemaal niet, maar soms is mijn verlangen groter dan mijn connectie en het aanvoelen van de Heilige Geest. En ik moet leren dat mijn verlangen of dat wat ik teweeg wil brengen, minder is dan mijn connectie met de Heilige Geest, zodat dat leidend is. En ik daar achteraan, en dan gaan de grootste dingen gebeuren. Dan weet je op straat op wie je wel af moet stappen en op wie niet. Waar je wel wat moet zeggen of waar je niet moet zeggen. Waar je moet zwijgen of waar je moet spreken. Waar je moet bidden of waar je misschien stil moet bidden. En ik geloof dat hier een uitdaging ligt in zijn spoor gaan. Laatste tekst voor vandaag. 2 Korinthe 3, vers 17. Laatste gedachte over de Heilige Geest. Volgens mij soms ook wel eens de meest misbruikte tekst als het over de Heilige Geest gaat. Want waar de geest van de Heer is, daar is vrijheid. En in mijn tijd in Evangelisch Nederland is die tekst vooral gebruikt om de gekste dingen gewoon maar goed te keuren en dat je er niks over mag zeggen. Of mag vinden, want waar de geest van de Heer is vrijheid. Ja, oké. Dus dan kan alles, dan mag alles, maar Paulus spreekt ook over orde. En ik zie juist, toen de geest over de wateren zweefde, dat wat leeg en vormloos was geworden en begon te spreken, er kwam orde in de wereld. Er kwam beweging. Alleen Gods geest doet het soms anders dan wij verwachten. Maar wat staat daar in 2 Korinthe 3 vers 17? De Heere nu is de geest. En waar de geest van de Heer is, daar is vrijheid. Wij allen nu die met een onbedekt gezicht de heerlijkheid van de Heer als in een spiegel aanschouwen, worden van gedaante veranderd naar hetzelfde beeld van heerlijkheid tot heerlijkheid, zoals dit door de geest van de Heer bewerkt wordt. Het zijn echt van die Paulus-teksten, weet je, die moet je echt 6 keer lezen voordat je het gehoord hebt. Waar heeft die man het over? Gewoon, wat bedoelt hij nou precies? Met waar de geest van de Heer is, is vrijheid, betekent niet ik laat me door niemand wat zeggen en ik doe lekker wat ik voel en wat ik denk en niemand mag er wat van zeggen. Want als je wat van zegt, dan hou je de geest van God tegen en dan is er beperking en dan hebben we allemaal mooie termen over. Dat is helemaal niet waar dit stukje over gaat. Dit stukje heeft het over de wet die als een sluier over ons leven is en de wet die eigenlijk doodt, de wet die je gebonden maakt, de wet die je onderhevig maakt aan zonde, de wet die zegt dat je niet vrij bent. En de Bijbel zegt hier, waar de geest van de Heer is, daar is vrijheid. Dus wat de geest van de Heer wil doen in jou en mijn leven, is dat datgene wat ons bindt, datgene wat soms als een sluier over ons leven is, en eigenlijk je potentie naar beneden haalt, en datgene wat in je leven ligt naar beneden haalt, dat is eigenlijk wat de geest van de Heer vrij wil zetten. Hij brengt je in vrijheid, zodat de sluier die op je leven drukt, dat kunnen meningen van mensen zijn, het kunnen situaties die je ooit meegemaakt hebt, het kunnen trauma's zijn, het kan valse nederigheid zijn, het kunnen allerlei dingen zijn waardoor je eigenlijk teruggetrokken leeft. Of je altijd schuldig voelen, altijd minder voelen, je altijd zondig voelen. Misschien wel dingen die je uit je jeugd hebt meegekregen. En je altijd eronder voelen. Het is een sluier waarvan de Bijbel zegt, die heeft geen vrijheid, maar die bindt. En als de geest van de Heer komt, brengt hij je in vrijheid om tot je volle potentie te komen. Dat is eigenlijk, in Petrus lag de potentie om te preken. En op het moment dat de Heilige Geest komt, plaatst hem in een vrijheid en houdt hij een preek waar we allemaal jaloers op zijn. En het boeide hem niet meer wat mensen vonden. Het betekent niet dat je alles maar kan zeggen. Dan slaan we door. Want de geest van de Heer geeft je ook wijsheid wat en hoe te zeggen. En mag je soms ook leren waar gaat de geest van de Heer soms over in mijn geest. Of heb je dat nooit? Ja. Maar wil ik blijven in zijn geest? Waar de geest van de Heer is, is vrijheid. En waarom? Wat doet hij dan? Hij zegt eigenlijk de spiegel waar je in kijkt. Leer je de heerlijkheid van God zien in plaats van je tekortkomingen, in plaats van alle negativiteit. Je ziet de heerlijkheid van God. En wat zegt Paulus dan? Zodat je van gedaante verandert naar hetzelfde beeld. Dus meer van de Heilige Geest zorgt dat ik ga veranderen van gedaante. Ik heb wel wat wensen. Dat je gaat veranderen van gedaante en gaat lijken op Christus. En gaat lijken op hem. En Christus wist precies wat hij wanneer moest doen. En hij deed het met autoriteit en hij bracht een beweging. Maar het betekent dus van mij dat ik in die spiegel kijk. En dat ik die heerlijkheid van God absorbeer. En dat ik zeg, Heilige Geest, breng die heerlijkheid uit die spiegel naar mij in mijn leven. En laat het grond vinden. Voed mij hiermee. Zodat de sluier gelift wordt. Ik wil geloven in echt krachtige mensen. Ik wil geloven in mensen die niet alleen krachtig zijn op een conferentie. of in een dienst. Ik wil geloven in mensen die een verandering brengen in de wereld hier buiten. En die hier, als we met elkaar zijn, of op een andere plek, of dat je nou op opwekking bent, zo gevoed worden dat ze meer gaan lijken op Jezus. En niet met de Heilige Geest in hun zak naar buiten lopen, maar in de zak van de Heilige Geest naar buiten lopen. Zeg, achter u aan. En het vraagt van ons om gevoelig te zijn. Ik wil een moment bidden, Heer Jezus. Naar deze geest verlang ik. Deze geest die me meer laat lijken op u. Deze geest die ons uitnodigt om te profeteren. Visioenen te hebben voor iedereen hier. En ik bid dat u een nieuwe honger wakker maakt. Een nieuw verlangen. Ik bid dat er vandaag mensen zijn die zeggen, deze week wil ik een droom dromen. Deze week wil ik een visioen hebben. Deze week wil ik me naar uitstrekken. En als het deze week niet gebeurt, zeg, volgende week is een goede week dat plaats gaat vinden. En ik ga zoeken en ik ga bidden en ze laat zich niet ontmoedigen. Ik bid, Heer, naar honger om zich uit te strekken. Maar Heer Jezus, ik bid ook voor levens die misschien soms die sluier voelen. Soms de sluier van de wet. Soms de sluier die probeert je potentie naar beneden te drukken. Soms de sluier die zegt dat het niet voor jou is. Soms de sluier van angst voor mensen. Wat zullen mensen denken? Wat zullen mensen vinden? Een sluier die lijkt alsof je soms net niet door kan breken. Een sluier die zegt dat je genoegen moet nemen met waar je bent. Waar de geest van de Heer is, daar is vrijheid. Daar is geen sluier. En daarom geloof ik dat dit een dag van vernieuwing is. En toch op mijn hart om opnieuw een altar call te doen. Een uitnodiging. Er zijn mensen die zeggen, eigenlijk herken ik dit. Er lijkt een soort plafond waar ik soms niet doorheen breek. En je hebt, sommigen hebben gedacht altijd, maar ik ben het niet waardig. En ik ben niet goed. Maar God zegt, ik stort mijn geest uit op het hele lichaam. Ook op de dienaren en dienaressen die denken dat ze geen stem hebben. Die denken dat ze het niet waard zijn. Op hun net zoveel. Want je bent het wel waard. En ik wil je een moment vragen om, als je het wil, te gaan staan. Een moment gewoon gevoelig zijn op de Heilige Geest. En de Heilige Geest, ik geloof, u zweeft over de water. Maar ik geloof ook dat u zweeft als het ware. Op dit moment over onze zaal. Ik wil je vragen om met elkaar, dat we gewoon uit eerbied voor de Heilige Geest gaan staan. Uit eerbied voor wie hij is. Voor u staan we op. En Heilige Geest, ik bid dat u bezoekt op dit moment. Ik wil vragen team om ook naar voren te komen. Misschien kunnen we nog een keer zingen. Holy Spirit, you are welcome here. En dat we hem uitnodigen. En dan ga ik je vragen. Als jij herkent in jouw leven. Want ik merk soms dat inderdaad die sluier is. Dat ik niet altijd de vrijheid ervaar die ik zou willen ervaren. Om welke reden dan ook. Je misschien altijd beknopt voelt door wat mensen vinden of mensen denken. Ik geloof dat de Heilige Geest wil vrijzetten vandaag. Echt wil vrijzetten. Vrijzetten van sluiers die soms door situaties of mensen over je leven heen gebracht worden. En dan wil je vrijzetten. Hij gelooft in je. En misschien zijn er ook mensen die zeggen, ja, wat jou al zegt, ik wil me daarna uitstrekken. En dat een stukje profetie en dat een stukje visioenen en dromen in mijn leven gaan komen. En ik niet meer kijk naar anderen, maar ik zeg, ook in mijn leven. Ook dan wil ik je vragen om zo meteen gewoon naar voren te komen. Als je verlang hebt dat daar meer doorbraak in komt in je leven. meer doorbraak in een stukje van de gave van de geest, ga ik je ook vragen. Ik weet dat we al uitnodiging hebben gedaan, maar ik heb zo op mijn hart om het te doen. Omdat ik geloof dat dit een momentum is dat God dingen vrij wil zetten. En laten we gewoon een moment aanbidden en kom tijdens die aanbidding, kom naar voren toe. Er komen mensen naar je toe, ze gaan je zegenen, ze gaan je vrijzetten. En zeg ook even waarvoor je komt. Zeg, als je alleen maar sluier zegt, weten ze waar het over gaat. Of zeg gewoon, ik strek me uit naar Joël. En dan verbidden. Zo'n moment gewoon aanbidden.